Shabbat shalom, goed om in jullie midden te zijn. Huh? Ja, soms duurt het even. Anders had je dit verhaal niet gehoord. Ik heb een soort omgekeerde gave. Ik kan namelijk ongeveer overal verdwalen. Dat is, mijn redding is altijd de tom-tom, maar dan moet je hem wel goed instellen. Dus ik was in het mooie Leeuwarden. Dat dacht ik, en op een gegeven moment dacht ik, ik was in gedachten verzonken de hele weg. Ik dacht, dit is toch geen sneek? Er staan bordjes Leeuwarden. Dus toen heb ik onmiddellijk naar huis gebeld. Ik zei, dat klopt niet hoor. Misschien moet je ze even bellen dat ik wat later ben. Het is één keer voorgekomen. Want ik verdwaal echt overal. Maar ik heb in mijn jonge jaren ooit een keer wat rondgetrokken in Israël. Met een rugzak en zo. En ja, zoals behoorlijk wat jongeren kom je dan uiteindelijk in Eilat terecht. En daar heb je een jeugdherberg die heet De Shelter. En daar heb ik echt een hele goede tijd gehad. En toen jaren later, toen was ik met mijn echtgenote, Anja, nog steeds mijn echtgenote, was ik in Israël. En toen kwamen we op een gegeven moment in Eilat. Maar ja, zij wist al mijn reputatie dat ik overal de weg kwijtraakte. En toen kwamen we in Eilat uit. We gingen daar snorkelen. Prachtig koraalrif daar. En we stapten uit die bus. Het was 44 graden buiten. Het was net alsof je een magnetron instapte. Want we zaten in een airco-bus. En ik zei, joh, en we hadden geen flauw idee, want ja, we kwamen daar aan in Eilat. We hadden niks geboekt of zo. En ik zei, joh, ik weet wel een plek. Ik zei, loop maar achter mij aan. En ze, nou, zei ze, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Ik zei, nee, doe maar. En ik liep in één keer, liep ik naar de shelter toe. En er was plek. Nou ja, als we het over route hebben, dan is dit het verhaal dat ze al als eerste vertelt. Ze zegt, ja, jij raakt overal de weg kwijt. Maar toen in Israël, liep je in één keer naartoe. Ik zei, ja joh, maar dan ben je dichter bij de bron. Dan verdwaal je niet zo makkelijk. He? Ja, dit verhaal had u nog anders niet gehoord. Dus dat is toch mooi. He? Ja, mooi meegenomen. Ik heb ontzettend veel plezier gehad met... Dit weer wat jij hebt geschreven, denk ik, deze keer verder of niet? Wat ik erg mooi vond is dat laatste stukje, het is een heel spannend gedeelte vond ik. De spanning tussen Torah, wat moet je er wel mee, wat moet je er niet mee. Ik zit in een gemeenschap in Amersfoort waar ze al snel zoiets hebben van, nou ja, dat is van vroeger. En nu hebben we Yeshua. Nou, dat is nog maar de vraag. Ja, niet dat we Yeshua hebben, maar of dat wat van vroeger is. En dit vind ik een hele mooie. De Mishpatim leren ons om te proberen persoonlijk inzicht te krijgen uit elk deel van de Torah. We moeten ons afvragen wat het voor mij betekent. Hoe is het zinvol en bedoeld in mijn leven? De wet is goed en eeuwig. Vond ik mooi. Vanmorgen, toen had ik nog zo'n sta ik er om 6:00 op en dan heb ik even 2 uur de tijd om eens even rustig de boel te overdenken. Ook wat ik hier zou gaan zeggen. Ik had wel een grote lijn een beetje in mijn gedachten. Maar toen stuitte ik op dit gedeelte en eigenlijk vond ik het zo mooi passen bij wat jij hier schreef. Waarom studeren we nou eigenlijk? Waar maken we ons nou zo druk om? En gaat het dan inderdaad om zoveel mogelijk kennis te vergaren en zodat je overal maar een antwoord op hebt? Toen kwam ik de Franse rabbijn, echt een topper hoor, deze man, Marc Alain Ouakim, en die schrijft over waarom studeren we nou eigenlijk? Wat doen we nou zo moeilijk over? Hij zegt, onze activiteit tijdens de bestudering en het lezen van de geboden is niet alleen bestemd om ons te voorzien van ideeën en van intellectueel begrip van de teksten, als waren ze losgemaakt van ons dagelijks leven. De studie gaat over existentie, over je bestaan. Zij moet degene die zich aan haar overleveren in staat stellen zich innerlijk te veranderen, toegang te krijgen tot een ander bestaansniveau, te worden aangeraakt en gedragen door de kiddush, vernieuwing. De ontdekking van een nieuw begrip van de teksten, de wereld en zichzelf. Hoe weten we dat we door de kiddush geraakt en gedragen worden? En dit is denk ik het geheim. Dit is het geheim. Door het ervaren van de vreugde. Als we overweldigd worden door vreugde, dan ervaren we dat ons leven toegang krijgt tot wat we kiddush noemen. Het betekent dat we een nieuwe betekenis ontdekken en dat er een nieuwe zin in het leven wordt ervaren. Nieuw niet in intellectuele zin, maar in een heel concrete betekenis van een bestaan op een hoger niveau, een bestaan dat verder raakt. Het gaat er niet om verdrietige gevoelens uit te bannen, maar om de vreugde op te bouwen. Ik dacht van ja, dat is eigenlijk wat we met elkaar doen, steeds weer opnieuw. Het is een soort oefenplaats van de vreugde. En vreugde is niet een ontkenning van het tragische van het bestaan. Want het tragische van ons bestaan raakt ons allemaal, raakt onze samenleving. Maar het is vanuit dat tragische van het bestaan zien dat dit niet het laatste woord heeft. En dat het laatste woord is aan de vreugde. Laten we nu het Bijbel maar eens openen, zo langzamerhand. Ik wil met jullie een stukje gaan lezen. En het heeft alles te maken, zijdelings, met de lezingen van vandaag. Maar toch ook weer niet. Dus we gaan wel even kijken. Ik wil graag een stukje met jullie lezen uit Johannes 8. Johannes 8. En daar staat boven de overspelige vrouw. En zij begaven zich, Johannes 8 vanaf vers 1. En zij begaven zich een ieder naar zijn huis, maar Jezus, Yeshua, begaf zich naar de olijfberg. En des morgens vroeg was hij weder aanwezig in de tempel. En al het volk kwam tot hem en hij zette zich neder en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt en zij stelde haar in het midden en zeiden tot hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden ze hem om hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Yeshua bukte zich neder en schreef met de vinger op de grond. Doch, toen ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte hij zich neder en schreef op de grond. Maar toen ze dit hoorden, gingen zij één voor één weg. Te beginnen bij de oudste. En liet Yeshua alleen en de vrouw in het midden. En Yeshua richtte zich op en zei tot haar, vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeiden, niemand heren. En Yeshua zeide, ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu aan niet meer. Een bekend gedeelte en toch ook weer onbekend. Ik ga het met jullie een klein beetje uitpakken. De setting. Yeshua is al vroeg in de tempel. Hij is razend populair op dat moment. Hij is een hype. Er waren meer rondtrekkende rabbies in die tijd, maar Yeshua was absoluut de populairste. Er komen ontzettend veel mensen op hem af. En wat doet hij? Hij gaat rustig zitten en hij begint les te geven. Hij onderwijst. Dat doet maar goed als onderwijzer. En die tempel is het hart van de Joodse godsdienst. Volgens orthodoxe Joden de plek waar de aarde en de hemel elkaar raken. De woonplaats van God. Maar het is ook de plek van een religieuze industrie. Waar duizenden dieren worden geslacht. Waar een rijke priesterklasse de touwtjes stevig in handen had. En als hij daar zit, Yeshua, een incident. Meestal, als Yeshua ergens is, roept dat incidenten op en conflicten op. Niet dat hij het opzoekt, maar het overkomt hem. Misschien heb je er zelf ook wel last van. Je zoekt het niet op, maar ja, het komt naar je toe. En dan moet je er wat mee. En een vrouw op hete daad betrapt. Bij het plegen van overspel. Het eerste wat ik dacht is, waar is de man? Waar is de man dan? Ik moest onmiddellijk denken aan die geschiedenis van Adam en Eva. Toen, dan is natuurlijk de grote vraag, waar was Adam? Waar was Adam? Waarom nam hij zijn verantwoordelijkheid niet? Toen Eva met die slang praatte. Dit was een echte mannensamenleving. De religieuze leiders, mannen, zette die vrouw in het midden. Het is niet voor niks dat Yeshua trouwens onbekend stond, dat hij juist heel veel vrouwen als aanhangers had. Dat maakte deze Yeshua wat verdacht in deze samenleving. En als er al een vrouw in het middelpunt staat, is dat hier op een vernederende wijze. Tussen haakjes, er komen twee groepen Joodse mannen naar Jezus toe. Om hem eigenlijk proberen een hak te zetten. Ze proberen hem uit te dagen. En dat zijn de schriftgeleerden en de fariseeën. Schriftgeleerden, een rijke priesterklasse die in de tempel werkte. Zij waren in onze ogen behoorlijk vrijzinnig. Schriftgeleerden, de Sadduceeën, die geloofden bijvoorbeeld niet in een opstanding. Die geloofden niet in een leven na dit leven. Dat is in onze ogen toch redelijk vrijzinnig. De Fariseeën daarentegen, die waren juist erg orthodox. Die namen de Bijbel letterlijk, van kaf tot kaf. De Bijbel uiteraard ten nacht. Het waren ook gepassioneerde Bijbelleraren, die Fariseeën. Meestal verdienden ze er niks mee, ze deden het naast hun gewone werk. Die Fariseeën, er wordt soms nog wat negatief over gepraat, maar ik denk volkomen ten onrechte, want ze hadden een ongelooflijke passie. En toen later Jeruzalem ten onder ging, waren de Fariseeën degene die tot het laatste moment op de brins blijven staan. Gepassioneerde Bijbelleraren. En die twee groepen, ja, de vrijzinnigen en de orthodoxen, die komen allebei, die zijn het eigenlijk niet meer elkaar eens. Meestal zijn die niet meer elkaar eens. Het zit Yeshua niet mee. Zowel de orthodoxe als de vrijzinnige groep keren zich nu tegen hem. Maar waar staat hij dan zelf? Want nu wordt het langzaam spannend. Waar staat hij nou zelf? Ik zei al verder, ik heb hierdoor getriggerd. Dus daar gaan we lekker op mee stoeien met elkaar. Waar staat Yeshua zelf? Want die leiders, de schriftgeleerden en de fariseeën, hebben wel een punt. Ja, hoe vervelend het ook is voor die vrouw, maar ja, Mozes had dat wel gezegd. Deze vrouw is op hete daad betrapt aan het plegen van overspel en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulke te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? Wat doe je dan? Wat doe je met al die voorschriften die daarin staan? Ga je het nu toepassen? Zijn eigen vader had dit via Mozes verordend. Dus ja, wat doe je dan als Yeshua zijnde? En ze blijven aandringen van Yeshua. Nou, reageer eens. Heb je er ook al last van? Van vrienden of bekenden die je confronteren met bepaalde Bijbelgedeelten? En als ze zeggen, oké, wat vind je daarvan dan? Heb je er al last van? Ik heb het wel eens hoor. Er zijn vrienden van mij die collega's, die weten dat ik gelovig ben en die lezen die Bijbel en die zeggen, nou, dat vers. Kinderen tegen de rotsen aanslaan. Doe je ermee? Nou, en dan poesje. En niet omdat ze nou daadwerkelijk iets willen leren. Iets van die vreugde van het studeren willen leren. Nee. Ze willen je een hak zetten. Nou, dat gebeurt hier bij Yeshua. En dan is het natuurlijk wel echt interessant en boeiend hoe hij daarmee omgaat. Wat doe je daar dan mee? Ze blijven aandringen. En dan wordt het helemaal stil. En toen moest ik denken, hoe Yeshua hiermee omgaat, ik moest niet denken aan dat vers uit Matthäus, dat de Heere God zegt, van nou, in hen heb ik welbehagen. In hen vind ik vreugde. Je zou kunnen zeggen, Yeshua staat hier in de traditie, zoals we straks zien, van Mozes, van Abraham, van Job. Gaan we zo even naar kijken. Geen ingewikkelde discussies. Yeshua die antwoordt maar met één zin. Daar komt hij. En ze zeiden hem een bezoeking te brengen. Maar Jezus bukte zich neer en schreef met de vinger op de grond. Dus in eerste instantie reageert hij helemaal niet. Hij bukt zich. En hij gaat wat opschrijven. In het zand. In het stof. En dan, ja, dan wordt het helemaal stil. Mooie reactie. Ik vind het subliem. We moeten zo nog even nadenken met elkaar over wat heeft hij nou eigenlijk opgeschreven. Want misschien komen we wel een beetje in de richting wat hij nou misschien heeft opgeschreven. Ik heb geen flauw idee natuurlijk, ik was er niet bij. Maar uit het voorgaande gedeelte en in welke periode van het jaar we zitten, zou je het wel kunnen bedenken misschien. En misschien heb je dat al lang bedacht hoor. Maar toch, ik ga zo wat tips geven. En het is helemaal stil geworden. Je zou kunnen zeggen, we bevinden ons in een soort spanningsveld. En dan is het helemaal stil. En dan, toen ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen, wie van u zonder zonde is, werpen het eerst een steen naar haar. En wat doet Yeshua dan? Hij bukt zich opnieuw. En dan gaat rustig weer wat in het zand schuiven. En we vinden ons dan in een soort oordeelvrije zone. Want al die, zowel de Farizeeën als de Sadduceeën en misschien nog wat mensen eromheen, stuk voor stuk draken ze af totdat Yeshua alleen nog over is met die vrouw. Uiteindelijk velt niemand een oordeel. Ik dacht, ja, dat is alleen al geweldig. Hoe fantastisch zou het zijn als we als gemeenschap van gelovigen een soort bullshit-vrije zone zouden zijn. Gewoon niet al dat opgeklopte gedoe. En niet voortdurend een oordeel over elkaar hebben. Maar een soort oordeelvrije zone. Een enorme zandbak. Dat is ook leuk, we gaan wel even wat spelen met elkaar. En in die zandbak een oordeelvrije zon. Moet je eens proberen. Een dag niet oordelen. We doen niet anders bijna. Hè? En soms kan het misschien ook niet anders. Ik heb ook niet de ultieme oplossing. Maar hier hebben we een oordeelvrije zon. En als we de thermometer in deze tijdgeest steken, ja, dan hebben we allemaal wel een beetje die morele superioriteit. Dat is een eigen tijdse ziekte. We weten steeds goed wat we van anderen vinden. Hij is stom, hij is leuk, hij is een held, hij is een schurk, hij is dapper of hij is laf. En via vooral social media weten we dat ook heel goed weer in het voetlicht te brengen. Maar wat gebeurt hier? Want waar gaat het eigenlijk om natuurlijk? Dit is allemaal leuk en aardig. Maar wat doet Yeshua hier? Hij overrult de wet van Mozes. En in plaats van dat die vrouw terecht gestenigd zou moeten worden, wordt ze door Yeshua vergeven. Met andere woorden, Yeshua overrult de Torah. Communicatie, face-to-face contact, leidt daar tot vergeving. En toen dacht ik van, ja, wacht even. In welke traditie staat Yeshua hier? Kijk, God zoekt partners. Al vanaf het begin is hij op zoek naar partners. En hij zoekt niet naar ja-knikkers. Hij zoekt partners voor zijn proces van de vernieuwing van de wereld. Mensen met een hart passend in het kloppende hart van God. Theorieën, zelfs wetten, kunnen mensen kapot maken. Had deze vrouw het leven gekost. Niets toegepast op dat moment. Had haar letterlijk kapot gemaakt. En ik denk wel eens, God roept juist, God raapt de mensen op die in geen enkel theorie passen. God raapt de mensen op die niet in een systeem passen. God is altijd op zoek naar dat ene schaap. Die 99, die blijft wel braaf in het hok. Maar hij is altijd op zoek naar dat ene schaap. Wat eigenlijk nergens in past. Geen kloppend systeem, maar een kloppend hart. Je kunt op twee manieren, denk ik, met Torah omgaan. Ik denk, je kunt vanuit de buitenkant Torah benaderen. En ik proef het ook bij jou verder. Dat je vanuit de binnenkant het benadert. Dus dat vind ik juist mooi. Maar je kunt het vanuit de buitenkant benaderen. En dan heb je het risico dat je hard wordt. Dat je fanatiek wordt. Dat je je moreel superieur gaat vinden. Wij weten het wel. Zij niet. Wij zijn dus bijzonder. Zij niet. Dat gebeurt bijna automatisch. Je kunt het ook vanuit de binnenkant benaderen. Wat zit er achter de woorden? Wat is de geest achter de Torah? En dan heeft het te maken met relatie. Dan heeft het te maken met vernieuwing. Dan heeft het te maken met het hart van de Torah. Dan heeft het te maken met vreugde. Dan heeft het te maken met liefde. Mozes. Laten we eens kijken. Yeshua is hier een soort dwarsdenker. En dwarsdenkers. Kijk, een ja knikken kan niet dwarsdenken. Want die kan alleen maar ja knikken. Kan alleen maar vooruit denken. Binnen de lijntjes kleuren. En een dwarsdenker, ja, dat kan alle kanten opschieten. Soms nodig je nooit meer uit, zo'n dwarsdenker. Maar hij kleurt niet binnen de lijntjes. Mozes. Hoe zat het met Mozes? We hebben net dat gedeelte gelezen. God geeft Mozes de opdracht om die berg op te gaan. Daar zal hij 40 dagen en 40 nachten blijven. En het is fantastisch wat hij daar allemaal leert. Als je Exodus leest vanaf dat 20e hoofdstuk. Dat is indrukwekkend. Allerlei voorschriften. Voorschriften voor een mooie, goede samenleving. Voorschriften voor een goed leven. Dat is allemaal mooi en goed. En dat gaat verder. Voorschriften in zaken verhouding tot de naaste, de hulpbehoevende. Israël werd een rechtvaardige, goede samenleving hierdoor. Maar dan, terwijl Mozes op die berg zit, en jullie kennen dat gedeelte wel, dan gebeurt er op de aarde ook van alles. En dat gaat niet goed. Dat gaat helemaal niet goed. En dan, op een gegeven moment, wordt Mozes daarmee geconfronteerd. God confronteert Mozes daar op hardhandige wijze mee. Moet je eens lezen in Exodus 32 vanaf vers 7. Mozes, de dwarsdenker. Exodus 32 vers 7. En de Heere sprak tot Mozes, ga, daal af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft hen verdorven. Ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt waarvoor zij zich hebben nedergebogen en hen ze geofferd hebben. Terwijl ze zeiden, dit is uw God Israël die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zeiden de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien. En zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat mij begaan dat mijn toren tegen hen ontbrandde. En ik hen vernietigen. Maar u zal ik tot een groot volk maken. Stel je nou eens voor dat Mozes een ja-knikker was geweest. En dat Mozes had gezegd van ja, God zegt het. Ja, staat in, Mozes zegt het. Die vrouw moet gestenigd worden. Sorry mevrouw, ik vergeef u, maar je moet wel gestenigd worden. Stel je eens voor. Dat er geen Israël bestaat. En, want En natuurlijk, dan kun je zeggen, ja, maar dit was een test. Ja, maar het is wel een mooie test. Stel je nou eens voor dat Mozes een ja-knikker was geweest. Mozes zei, oké, nou ja, het zei zo. Amen. Krijg nog een kopje koffie. Maar Mozes de dwarsdenker. Toen zocht Mozes de gunst van de Heere, zijn God. En hij zeide, waarom, Heere, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil waarmee gij uw volk bedreigt. Wow. Met de Torah in de hand geeft Mozes een antwoord waarvan je denkt van, oei, dat gaat wel heel ver. Maar het is voor hem niet theoretisch, het is voor hem ongelooflijk persoonlijk. Het gaat om relatie, het gaat om liefde, het gaat om vernieuwing. En even later, in Exodus 32, het 32e vers, maakt Mozes het ook heel persoonlijk. Toen keerde Mozes, vers 31 van hetzelfde hoofdstuk, tot de Heere terug en zeide, ach, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben zich een gouden god gemaakt. Maar nu, vergeef toch mijn zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek dat gij geschreven hebt. Een dwarsdenker. Hij maakt het heel persoonlijk. En hij zet God eigenlijk voor het blok bijna. Maar ja, dat is toch wat partners doen? Ik weet niet, ja, ik ben inmiddels 28 jaar getrouwd. Maar nou, we hebben wel echt eens wat stevige discussies gehad, hoor. Dat ik dit vond en Anja dat vond. Ja, ik had natuurlijk gelijk, dat is logisch. Maar toch, stevige discussies. En ja, dat is waar partnerschap over gaat, hè. Het samen doen. Samen voor die vernieuwing van de wereld. En God heeft daarvoor gekozen en hij zoekt dat soort partners. Dat is Mozes. Maar Abraham dan? Nog eentje in de aanbieding. Nog zo'n dwarsdenker. Maar toch met Abraham. Ik vertelde dit vanochtend tegen Anja. Ik zeg, joh, weet je, bij Abraham heb ik toch een wat ander gevoel dan bij Mozes. En ze zei, ja, kun je dat wel zo zeggen? Ik zei, ja. Ik zeg het al als een vraag. Als een vraag kun je alles zeggen, toch? Dus hier komt hij. Abraham. Abraham en Sodom. U kent die geschiedenis wel. Genesis 18, vers 22. Er komen mannen bij Abraham die kondigen aan dat Sodom wordt vernietigd. Want Sodom, daar is zoveel kwaad, dat moet worden vernietigd. Die mannen, ja, die komen natuurlijk namens God. En wie die mannen precies zijn, nou, ander verhaal. Toen... Genesis 18, vers 22. Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staan voor de Heer. Dat is een heel mooi woord wat er staat. Dat woord staan, dat betekent, dat heeft ook de betekenis van volharden, vasthouden. Dus Abraham heeft het gehoord wat er met Sodom gaat gebeuren. Het zal worden vernietigd, maar Abraham blijft staan. Beetje hetzelfde wat Mozes eigenlijk doet. En Abraham trad nader en zei, zult gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er 50 rechtvaardigen zijn. En dan lees je in de geschiedenis dat Abraham eigenlijk doorgaat en dan eindigen bij 10. En dan weet ik wel, ze hebben het ook al eens uitgelegd, 10 is de minimum. Dus 10 moet je minimaal, je moet minimaal 10 rechtvaardigen hebben, of je moet 10... mannen hebben, of in een liberale synagoge 10 mannen vrouwen hebben, voordat er een dienst mag gehouden worden. Dus daarom eindigt Abraham, daarom eindigt God met Abraham bij 10. Toch vind ik dit niet heel bevredigend. Ik stel dat als een vraag. Had Abraham niet door moeten gaan daar? Is hij niet te vroeg gestopt? Heeft hij toch niet ja geknikt toen? Kostte Sodom de kop. Sodom werd vernietigd. Maar wat was dat dan een hart van God voor Sodom? Nou, denk het niet. Want Sodom gaat in de tweede ronde. He, ik weet, bij ons thuis is een populair programma, is The Voice of Holland. En dan kun je ook zeven, ja, dan zitten ze dan bij ons allemaal aan het kijken. En ja, dan kom je eigenlijk een soort, dan kun je alsnog mee, dan komt een soort herkansing. Sodom gaat in de herkansing. Ezechiël 16. Prachtig gedeelte waar uiteindelijk staat, ik heb u dat wel vaker gelezen volgens mij, zijn van die gedeelten, die moet je af en toe weer even voor je geest halen. Als het gaat om oordeel, als het gaat om, heeft dat nooit het laatste woord, ook niet over Sodom. En dan staat er in Ezechiël 16, staat, even heel kort door de bocht hoor, want we kunnen dit hele gedeelte bekijken. En ik, zegt de Heere God, zal een keer brengen in haar lot. In het lot van Sodom en haar dochters. En het lot van Samaria en haar dochters. En tevens zal ik een keer brengen in uw lot. Het gaat over Jeruzalem. Omdat gij uw schande draagt en u die schaamte gevoelt over alles wat gij gedaan hebt. Hier gaat het over een herstel van Sodom. En ja, dat vind ik nou, om eerlijk te zijn, ja, mag je het woord humor gebruiken? Ik probeer het gewoon even. Maar humor niet als lol, hè? Humor als vreugde. Dit vind ik de humor van God. Sodom wordt op hersteld in combinatie met het herstel van Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen, ja, de oogappel van God, Jeruzalem, wordt hersteld, maar eerst wordt Sodom hersteld. Als je het nou hebt over Yeshua die zegt, de laatste zullen de eerste zijn, dit is wel akelig concreet. De laatste, dus Jeruzalem wordt hersteld, maar eerst wordt Sodom hersteld. Wauw, als dit niet over dwarsdenken gaat. Als dit niet buiten lijntjeskleur is. Maar ik denk dat we hiermee in het hart van de Torah terechtkomen. Dit zit onder de teksten. Ja. Nog eentje. Kunt u nog aan? Ja, ik heb nog 6 minuten. Ik hou het in de gaten hoor, ik hou het in de gaten. Anja zei nog vanmorgen toen ze hoorde waar ik het over wilde hebben. Wim maakt het niet te wollig. Nee, ik doe mijn best. Dus, ik zal niet te veel uitweiden. Nog eentje dan. Heel kort. Job. Ook zo'n prachtige. Job 42. Ik pak hem er even bij. Gewoon omdat het kan. En Job 2, Job is daar, nou, u kent de geschiedenis wel van Job. Job is alles kwijtgeraakt. Hij heeft echt goede vrienden. Die gaan hier 7 dagen bij hem zitten en die zeggen helemaal niks. En achteraf gezien was het verstandig geweest als ze dat gecontinueerd hadden, dat zwijgen. Maar dat is weer wat anders. En dan uiteindelijk in Job 42. En eigenlijk is het een beetje hetzelfde verhaal als de Farizeeën en de Sadduceeën bij Yeshua. Alhoewel ze niet helemaal eerlijk. Want die vrienden die proberen Job echt wel te troosten. Maar ze gaan wel een beetje moreel boven hem staan. He, een soort morele superioriteit. Van ja jongens, dat is ook een beetje wat in onze samenleving, het risico van onze samenleving. Want je ziet in onze samenleving een enorme tweedeling ontstaan tussen de rijken die het goed getroffen hebben en tussen die grote groep, die groeiende groep mensen die afhaken, die niet kunnen aanhaken bij die rijkdom. En weet je wat nou het risico is van onze samenleving? Dat is het risico waar die vrienden van Job intrapten. Dat we zeggen, ja weet je, laten we eerlijk zijn met elkaar. Dan hadden ze maar wat beter hun best moeten doen. Kijk, weet je, iedereen die goed zijn best doet, komt goed terecht. Dus kennelijk hebben ze het zelf ook een beetje laten zitten. Dat is een beetje de teneur in onze samenleving. En dat breekt onze samenleving in tweeën. Die morele superioriteit. Terwijl, laten we eerlijk zijn, de rijken hebben allemaal zoveel mazzel. Het is zo, we moeten allemaal hebben van genade. En zodra je als samenleving het gaat hebben van verdiensten, dan breek je een samenleving kapot. Dit is geen verkiezingspraatje voor welke politieke partij dan ook, maar dit is een samenlevingsprobleem. Ik was bij Job. Niet de wolf, hè? Nee, je hebt gelijk aan jou. Dus terug naar Job. Job 42. Prachtig gedeelte. En wat daar gebeurt, dat is bizar. Die vrienden, die hebben dagen en dagen lang op Job ingepraat. Maar de dingen, je moet maar eens gaan kijken wat ze allemaal gezegd hebben. Het klopt allemaal. Echt waar, het zijn fantastische bijbelstudies die vrienden houden. Echt, je zou je ervoor aanmelden, een 10-daagse cursus. Je weet daarna alles. Het klopt allemaal. Het is allemaal uit het woord. En de hemel zwijgt. En als de hemel zwijgt, praten de bijbelleraren. Maar dan neemt de hemel het woord. En dan blijkt zelfs God een dwarsdenker. Dat kan ook niet anders, want zijn profeten waren het ook. En dan staat er in Job 42 vers 7, nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, de Heer heeft Job duidelijk gemaakt dat hij de Heere is, zeg maar, sprak de Heere tot de Temaniet Elifas: mijn toren is ontbrand tegen u en uw beide vrienden, want gij hebt niet recht voor mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Dit is toch heel bijzonder. Als je ziet wat Job allemaal gezegd heeft. Ik vervloek de dag van mijn geboorte. En het is niet eerlijk wat u doet, want ik heb helemaal niet gezondigd. Ik was rechtvaardig. En wow. Dat gaat wel heel ver. Maar het is wel de taal van een partner. Het is niet de taal van een ja-knikker. We gaan nog even terug naar Johannes 8. Ja, ik denk, ik ga hier maar onder afsluiten, we hebben genoeg dwarsdenkers gehad. Ik denk, ja, nadat Yeshua opnieuw het woord heeft genomen, dan gaat hij het woord richten tot de vrouw. En Yeshua richtte zich tot haar, Johannes 8 vers 10. En hij zeide tot haar: heeft niemand u veroordeeld? En zij zeiden: niemand, Heere. En Jezus zei: ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig van nu aan niet meer. Dus eigenlijk wat hij doet is, hij wijst de vrouw terug naar de Torah. Want ja, hoe weet je wat zonde is dan? Enfin, de Torah. Dus hij wijst de vrouw terug naar de Torah. Dus het is niet vanaf de Torah. Van joh, maakt niet meer uit wat je doet vanaf nu aan. Ik heb je vergeven, dus gaan we lekker verder met wat je aan het doen was. Nee, hij wijst de vrouw terug naar de Torah. Zondig van nu aan niet meer. Wat heeft Yeshua nu opgeschreven? Ja, op in het zand. Heeft u enig idee? Ja, jullie weten het allemaal al. Dat hoef ik helemaal niet meer te gaan vertellen. Het was net Loofhuttenfeest geweest, hè? Het was net Loofhuttenfeest geweest. En een gedeelte van dat Loofhuttenfeest, dat is natuurlijk het feest van het water. Waarin Yeshua zegt in Johannes 7, ik ben het water des levens. Een gedeelte wat al werd gelezen was Jeremia 17. Jullie weten, hoef ik niet meer te vertellen. Vers 13. Nou ja, jongens. Hè? Maar dan ga ik het nog wel even vertellen. Ja. Hallo zeg. Nou, laat ik dan toch nog even vertellen. En laten we eerlijk zijn. We weten het natuurlijk niet zeker. Hè? Het is een hint. He? Maar het is wel een leuke hint. Wat heeft hij nu in zand geschreven? Nou, laat ik dan nog even. Johannes 7 is het over het feest. Dat is het feest van het water, van het levende water. En op het hoogtepunt van het feest, daar leven ze echt dagen naartoe, maar gaat de hoge priester met een hele schare achter zich aan, gaat water over het altaar uitgieten en wijn. En dan zegt het volk: Hosanna! Hosanna! Red ons, red ons. En juist op dat moment, ja, timing is alles. Op dat moment zegt Yeshua, Ik ben het water des levens. Hallo, hier ben ik. Ik ben het water des levens. En dat was het momentum. En een van de gedeeltes die ook werd onderwezen tijdens het loofhuttefeest was een gedeelte uit de profeet Jeremia. En dat is een gedeelte, kijk, als je geen water hebt, bent u wel eens in Israël geweest?
Ja.
Mooi zo. Nee, want anders moet u daar snel naartoe, want dat kan natuurlijk niet anders. Hè. Maar in ieder geval, als er geen water is, dan heb je stof. Alles is dan geloof ik stoffig. En stof ontstaat als je geen water hebt. En stof, daar gaat het over in Jeremia 17. Ik pak hem er even bij. Laat ik dat vers dan even voorlezen. Jeremia 17 vers 13. Dit werd onder andere gelezen tijdens het loofhuttefeest. Over het stof. Als je dat water nou niet tot je wil nemen. Je roept geen Hosanna, Hosanna. Je gaat er niet in mee. Nou, hier staat Jeremia 17 vers 13. Allen, heren, alle die u verlaten, zullen beschaamd worden. De beschaming van Sodom, de beschaming van Jeruzalem. Niet het laatste woord, hè, maar wel beschaming. Wie afwijken, zullen in de aarde, in het stof, in het zand geschreven worden. Omdat zij de bron van levend water, de Here, verlieten. Dus, wat was Yeshua nou in het zand aan het schrijven? Hun namen? Is toch subliem. Dus die mannen die stonden daar. En het zou me niks verbazen dat Yeshua ze kende. Want hij had voortdurend confrontaties met deze heren. En hij zat gewoon hun naam op te schrijven. In het stof. Jeremia 17 vers 13. En ze zagen hun naam staan. Ja, wat moet je daar nou op zeggen? En ze braken een vrij af. Yeshua de dwarsdenker. In de lijn van de profeten. De zoon in wie God zijn vreugde vond. Nou, laten we lekker met elkaar dwarsdenkers worden hier. Huh? Ik vind Friese sowieso al een beetje dwarsdenkers. Dus volgens mij past het ook heel goed bij je. Ik zeg gewoon, amen.